Ik wil u vanmiddag graag meenemen naar Psalm 92. Psalm 92, waar staat een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat dit zelf niet. Dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zij de Allerhoogste in eeuwigheid, de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen, mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op de Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Tot zover. Ja, een psalm, een lied op de Sabbatdag. Dat was eigenlijk de vraag die ik erover kreeg ooit. Nou, niet zo lang geleden. De vraag was namelijk, wat heeft deze psalm nou eigenlijk met de Sabbatdag te maken? Want de hele psalm gaat daar niet over. Het antwoord op die vraag is in wezen natuurlijk heel snel te geven. Want zoals zo dikwijls ligt dan het antwoord gewoon in de Bijbelse beelden, in de typologie, moet ik dat feitelijk zeggen. Want hoe dan ook, de Sabbatdag was natuurlijk oorspronkelijk gewoon de zevende dag der week. En de Sabbat is daarmee een uitbeelding van wat wij dan gewoonlijk noemen de zevende bedeling. Of gewoon, de Sabbat is een uitbeelding van het Koninkrijk Gods op aarde. Of met nog een andere term, de Sabbat is een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk van Christus betekent dat gewoon. Er zijn allemaal plechtige uitdrukkingen voor. Maar het gaat er gewoon om dat de Sabbat nou eenmaal gezien vanuit oud-testamentische optiek. U weet, het is een bril, hè. Dus gezien vanuit oud-testamentische optiek is de Sabbat gewoon een beeld eigenlijk van het Nieuwe Verbond. Het probleem is alleen dat wij, die inmiddels leven onder het Nieuwe Verbond, geleerd hebben ook nog weer nader onderscheid te maken. Dat wil zeggen, wij hebben geleerd te zien dingen die verschillen. Want hoewel er vele dingen zijn die thuis horen onder het Nieuwe Verbond, blijkt er toch wel het een en ander aan verschil te bestaan. En zo zijn wij gewend onderscheid te maken, zoals het Nieuwe Testament dat natuurlijk doet, onderscheid te maken tussen het Nieuwe Verbond en dus het Koninkrijk van Christus onder dat Nieuwe Verbond in zijn openbare vorm. Dat wil zeggen, het Koninkrijk zoals het in de toekomst op aarde over de volkeren, en in de eerste plaats natuurlijk over Israël, tot stand zal komen. En aan de andere kant, het Koninkrijk voor zover wij daar deel van uitmaken. Nou, dat klinkt een beetje zwak voor zover, hè. Maar het Koninkrijk, zoals wij daar deel van uitmaken, namelijk tot op heden nog verborgen Koninkrijk van Christus in verband met de hemelse dingen. Een Koninkrijk waarvan wij wel degelijk deel uitmaken, al moet ik zeggen er altijd meteen bij, dat het nou niet al te vaak een Koninkrijk genoemd wordt, maar daarom is het dat wel. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, wij zijn geneigd verschil te maken tussen onze tegenwoordige bedeling, de roeping van de gemeente enzovoorts, en het koninkrijk straks in de toekomst. En wij doen dat dikwijls omdat vele christenen, of hen die zich zo noemen, nou eenmaal dat onderscheid helemaal niet kennen. Ik weet niet of je zich dat bewust bent, maar zodra over bedelingen gesproken gaat worden, dan wordt in het algemeen verschil gemaakt tussen het oude verbond, de situatie van Israël onder de wet, en vervolgens de situatie van de gelovigen in onze dagen, in afwachting van de wederkomst van Christus, want daarna komt dan het beroemde duizendjarig rijk, want dat is dan de gebruikelijke term daarvoor, het duizendjarig rijk, het koninkrijk Gods op aarde. En dan wordt er dus in de eerste plaats altijd verschil gemaakt tussen deze drie verschillende zaken. Namelijk het oude verbond, wat wij achter ons hebben, het nieuwe verbond, zoals het openbaar wordt straks in het Koninkrijk van Christus op aarde, bij de wederkomst van Christus, en daartussenin de tegenwoordige positie van de gemeente. En de manier waarop het naar voren gebracht wordt, die verschilt nogal eens, en de gebruikte terminologie ook. Maar in het algemeen is het zo dat als over bedelingen gesproken gaat worden, dan wel de zogeheten leer der bedelingen, ligt hier altijd het accent op. Dat is van oudsher zo geweest, deze driedeling. En dat is niet voor niks. Dat is namelijk omdat deze driedeling traditioneel in de, laat ik maar zeggen, protestantse theologie, want de Rooms-Katholieken hou ik altijd buiten beschouwing, maar dat in de protestantse theologie in het algemeen dat onderscheid helemaal niet gezien wordt. Ik las vandaag nog dat het oude verbond en het nieuwe verbond, dat het eigenlijk één was. Het is vermakelijk. Ik las vandaag iets in een blaadje van het de naam niet zal noemen, omdat het terdege was. Dan weet ik meteen wie het kent, hè? Maar goed. Ja, dat komt zo voor. Er stond een artikel in, dat zag ik ineens, over de vergadering van gelovigen. Ik denk, dan moet ik even kijken wat ze daarover zeggen. In de eerste plaats was het erg positief. Maar daarna werd gezegd dat als men op die wijze van de vergadering van gelovigen samen wil komen, dan moet men noodzakelijk, toen werden dus de dingen omgedraaid, dan moet men noodzakelijk onderscheid maken tussen het oude en het nieuwe verbond. En dat was onbijbels, want de Hebreeënbrief leert immers duidelijk de eenheid van het oude en het nieuwe verbond. Merkwaardige wijze, want in de boeken die ik meestal onder ogen krijg, staat precies het tegenovergestelde in, dat de Hebreeënbrief namelijk juist tot doel heeft om de Joden die onder het oude verbond leefden erop te wijzen dat het oude verbond vervuld was en dat zij nu zouden moeten leven onder het nieuwe verbond. Of er staat in dat de brief gericht is tegen het wettisch christendom, wat onder de wet wil leven, terwijl juist de Hebreeënbrief leert dat de wet vervuld is. Dus hoe men dan aan de andere kant in alle ernst kan zeggen dat de Hebreeënbrief leert de eenheid van het oude en het nieuwe verbond, ja, dat wordt toch een beetje moeilijk. Er zit wel een kern van waarheid in, maar dat is lastig uit te leggen nu. Er zit een kern van waarheid in, hoor. Er is geen verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Nee, sinds het oude verbond vervuld is in het nieuwe en het voorhangsel gescheurd is en dus het heilige bij het heilige der heiligen getrokken is. En sindsdien is het één geworden omdat het oude in het nieuwe vervuld is. Maar als het oude in het nieuwe vervuld is, bestaat het oude niet meer. Het oude is opgegaan in het nieuwe. En dus is het één, dat is volstrekt juist, maar niettemin de situatie van voor de komst van Christus was inderdaad een totaal andere dan de situatie waarin wij leven. Zodat je maar weer ziet dat men dat verschil tussen oude en nieuw verbond dus niet eens kent en dan zelfs nog een Bijbelboek daarbij aanhaalt en zegt, nou daar wordt geleerd dat het verschil niet bestaat. Maar we weten alle dat het verschil wel bestaat. Bovendien werd vastgesteld dat de fout van de vergadering van gelovigen was dan dat zij leerden dat de gemeente pas ontstaan was op de Pinksterdag, terwijl Nederlandse geloofsbelijdenis zegt immers heel duidelijk dat het niet zo is en dat de kerk is van alle eeuwen. Nou, als je die afweging dan tegenover elkaar wil maken, dan vind ik dat toch wel erg zwak, hè? Ja, want de schrift leert, bij de Bijbelteksten aangehaald, de schrift leert dat de Heer zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zal in de toekomende tijd. Ik denk, men heeft het huiswerk goed gedaan. Zo is het dus ook, hè? De Heer zei, ik zal mijn gemeente bouwen op deze Petra. Dat moest dus nog gebeuren, nog afgezien van dat apostel Paulus zegt dat hij het fundament gelegd heeft. En dat is wel een beetje laat als de gemeente al begonnen is bij Adam. Nou ja, of bij Seth, dat weet ik dan nooit zo precies, hè. Dat is een beetje laat. Maar ja, de geloofsbelijdenis zegt heel duidelijk dat het anders is. Dat is wel erg zwak natuurlijk, hè. Maar goed, ik haal het maar aan om te laten zien dat men dat verschil gewoonlijk, dus als erop aankomt, niet maakt. Dat wil zeggen, er wordt in de praktijk niet over gesproken, maar zodra iemand zegt dat wij niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe, dan zeggen we, nou, dat is allemaal een en hetzelfde, want dat staat in de Hebreeënbrief. Maar dat staat er juist niet, want de Hebreeënbrief leert juist dat het, zodra het nieuwe werd aangekondigd, was het oude verbond verouderd en nabij de verdwijning. En vervolgens staat er, en de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet onder zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Ik heb een jaar op gestudeerd om het uit mijn hoofd te kunnen opzeggen, maar daar heb ik profijt van, hè. de vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbond, geschiedt om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Bovendien, als er geen verschil zou bestaan tussen het nieuwe en het oude verbond, dan zou er, volgens dezelfde Hebreeënbrief, niet eens plaats geweest zijn voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dan stond dus Aaron boven Christus. Want, staat er in de Hebreeënbrief, er is een andere hoge priester verschenen die dat niet geworden is naar de wet des vleeselijke gebods, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En als er dus een ander priesterschap is ter vervanging van dat van Aaron, dan betekent het automatisch dat het verbond op grond waarvan Aaron hoge priester werd, dus inderdaad vernietigd of opgeheven of vervuld is. Zo staat het er allemaal heel letterlijk. Dat leest men dan zeker niet. Ik weet niet hoe dat komt, hè? Maar men leest het niet. Maar in ieder geval, men weet niet het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En men gooit het door elkaar. Maar vervolgens, en dat is minstens zo hinderlijk, weet men het verschil niet tussen het verborgen koninkrijk zoals wij het kennen. Men kent niet het verschil tussen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Ik gebruik wat opzet nu maar even strikt de Bijbelse term. Men kent dus niet het verschil tussen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen en dus van het nieuwe verbond nu. En de openbaring van dat koninkrijk in de toekomst. Dat kan het niet missen, want strijk en zet wordt steeds beweerd dat het boek Openbaring, wat immers over de openbaring van het koninkrijk spreekt, een volstrekt gesloten boek is, zodat men de dingen in de praktijk omdraait en zegt, het boek Openbaring is verborgen, en het tegenwoordig verborgen koninkrijk beschouwt men alsof het geopenbaarde is. Denk er maar eens over na. Maar dat toekomstige openbare koninkrijk kent men dan dus helemaal niet meer. Daar is dus geen plaats meer voor. Vanzelfsprekend niet, want als wij al in het koninkrijk leven, dan komt er in de toekomst uiteraard niet nog een ander koninkrijk. En dan zit je nog met een probleem, want wat moet je nou met onze vader, hè? Uw koninkrijk komen. En terwijl aan de andere kant gezegd wordt, het is al gekomen. Hoezo moet het dan nog komen? Er zitten zoveel problemen aan vast. Maar goed, die hoef ik u nu niet voor te houden. Waar het maar om gaat is dat men die drie dingen gewoon door elkaar gooit. En daarmee dus vervolgens alle onderscheid in de schrift mist. Ik kan het ook niet helpen, het is erg zwart-wit, maar zo is het. Men mist alle onderscheid. En men weet dan ook met vele schriftgedeelten in de praktijk absoluut geen raad, omdat het niet te plaatsen valt. En omdat schriftgedeelten nu eenmaal elkaar tegenspreken. Ik meen dat het Augustinus was, niet die van Canterbury, maar de andere, de meer beroemdere, die zei, onderscheid de bedelingen en de schrift is in harmonie met zichzelf. Nou ja, hij zei het in het Latijn, maar daar heb ik nog niet lang genoeg op kunnen oefenen. Iets met dispensatie in elk geval. Maar goed, laat maar zitten. Maar als we dat onderscheid wel leren kennen, dan begrijpen wij dat wij inderdaad niet leven onder in het verleden, onder het oude verbond. En we begrijpen ook dat we niet leven in de toekomst, namelijk in de openbaring van het koninkrijk. En die verschillen moet men kennen, want als men het verschil niet kent, verstaat men het heden niet. En dat is altijd het grote probleem. En dan zeg ik weer iets, het komt er grover uit dan ik het echt bedoel, dat meen ik serieus. Maar in de praktijk is het zo, om inderdaad een grove woord te gebruiken, dat voor zover ik weet, alle dwaalleren die ik ken, die zijn allemaal komen daaruit voort. Uit het niet verstaan van de bedeling, Bijbelse woord, van de bedeling waarin wij leven. Niet verstaan van de bijzonderheden van de tijd waarin wij leven tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Daar gaat het maar om. En dat verschil moet men uiteraard maken. Nou goed, dat was een wat lange inleiding naar deze psalm toe. Deze psalm die opent met een lied op de Sabbatdag. Dat wil gewoon zeggen een lied op het nieuwe verbond. En dan zeggen wij vervolgens, maar de Sabbat is de zevende dag en dus is het de zevende bedeling. Dus gaat het over de 1000 jaren. En dan zeg ik, ja dat zal wel, maar als u de psalm leest zult u zien dat het niet exclusief daarover gaat. En dat is natuurlijk zo, omdat de Sabbat niet in de allereerste plaats een beeld is van de zevende bedeling. Hoewel dat natuurlijk voorkomen correct is, maar de Sabbat in het algemeen is de aanduiding van gewoon het nieuwe verbond. De Sabbat is de aanduiding niet van een 7 in de eerste plaats, van een cijfertje of van een rangnummer, een rugnummer zeg ik dikwijls, hè. Dat heb je met een dergelijke achtergrond. Maar goed, maar het is in de eerste plaats de aanduiding van de beloofde rust. En ook dat zeg ik naar aanleiding van wat daarover staat in de Hebreeënbrief. Want in de Hebreeënbrief wordt uitdrukkelijk geleerd, Hebreeën 3 en 4, wordt uitdrukkelijk geleerd dat wij die geloven in hem die de middelaar is van het nieuwe verbond, wij die geloven in de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek dus, dat wij de rust zijn ingegaan. En dan staat er meteen, hoewel hij over de zevende dag gezegd heeft dat men die zou rusten. En let op het hoewel. Want het is de zevende dag nog niet, niet met dat nummer erop. Het is nog maar de vijfde. Eigenlijk. Nou, de zesde is maar een heel korte, zodat de zevende toch heel dichtbij is. Maar niettemin, het is nog maar de vijfde. Maar er staat, wij zijn de rust ingegaan. Hoewel hij van de zevende dag gezegd heeft dat hij geheiligd zal worden enzovoorts. Want de gedachte is dat de Sabbat in de eerste plaats de aanduiding is van de beloofde rust. En die Sabbat treedt in wanneer de rust aanbreekt en wanneer het werk gedaan is. En in ieder geval is het dus zo, want zo staat het ook in Hebreeën 4, daar blijf ik dan maar bij, dan kunnen jullie het eigenlijk gewoon terugvinden als u dat naslaan wil. Hè. Daar staat gewoon dat de Heer inderdaad zijn werk volbracht heeft, dat hij is ingegaan in zijn rust en dat wij dus, die in hem geloven, daarmee en dus met hem ook diezelfde rust zijn ingegaan. Dat is maar het verhaal. Zodat wij feitelijk in onze dagen in de zevende dag leven, hoewel het strikt genomen de vijfde is. Maar het maakt niet uit. Dat heb ik eens nagevraagd bij Paulus. En die zei in Romeinen 14. Hè? Die zei, nou ja, er zijn sommigen die achten de ene dag boven de andere. Maar anderen achten alle dagen. En ik reken me het liefst tot de laatste categorie. Wij achten alle dagen. Ik moet ook wel, ik moet alle dagen werken. Maar goed, dat even terzijde dan, hè. Maar zo is het nou, wij achten alle dagen omdat het voor ons alle dagen Sabbat is. Dat is immers het einde, officieel, van de reeks. Men telt tot 7, 6, getal van de mens, voor de werken van de mens. Als dat voorbij is, dan is het alleen nog maar rust, 7. Wel, wij hebben die werken achter ons gelaten, daar gaat de psalm trouwens ook over. Heel onopvallend, moet ik u zeggen, maar de psalm gaat er ook over. We hebben onze werken achter ons gelaten, we zijn dus de rust ingegaan. En daarnaast zullen we het een andere keer er wel weer eens over hebben, dat het eigenlijk, wat de nummers betreft, de vijfde dag is, dan wel de achtste, want dat kan ook nog. Want allebei die dingen zijn ook nog waar. Het is pas de vijfde, de zevende moet nog komen, terwijl langs nog een andere manier gezegd wordt, wij zijn zelfs de Sabbat gepasseerd, wij leven in de achtste dag. Maar goed, dat zijn andere dingen. Ik zal het nou niet moeilijker maken dan het is. Je moet gewoon vanuit het Oude Testament vasthouden dat men daar, in ieder geval in de dagen van de psalmist hier, leeft onder het Oude Verbond, onder de wet zal ik maar zeggen. En daarna, na de wet of na dat zogeheten Oude Verbond, zou uiteraard, dat kan niet missen, zou het Nieuwe Verbond aanbreken en daarmee uit. En dat is de beloofde Sabbat. Zodat je in het algemeen zou moeten lezen boven deze psalm, een psalm, een lied, gewijd aan het nieuwe verbond. Daar komt het tot neer. En dat daarbij door de Jood, door de Israëliet van die dagen, door de gelovige Israëliet van die dagen, gedacht zal zijn, niet aan onze bedeling, omdat men die domweg niet kende, maar dat er gedacht zal zijn aan wat wij dan noemen het Messiaanse Rijk, of de 1000 jaren, of iets dergelijks. Dat zal wel duidelijk zijn, ja. Daar gaat het natuurlijk ook inderdaad over. En daarmee zijn we er trouwens nog niet, want ik zeg maar even in het algemeen, voor zover in deze psalm het enkelvoud gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld in vers 11, gij zult mijn horen, enkelvoud, verhogen, en vers 12, mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen, en vers 13, de rechtvaardige, enkelvoud, zal groeien als een palmboom. Kortom, voor zover hier enkelvoud gebruikt wordt, gaat het zelfs niet eens over het koninkrijk zoals het openbaar is, ook niet eens over het koninkrijk zoals het nu nog verborgen is, maar gaat het gewoon over de Heer Jezus zelf, enkelvoud. En daarvan afgeleid worden deze uitspraken natuurlijk van toepassing gebracht op rechtvaardigen in het meervoud. En daarbij denkt men vanuit het Oude Testament in de eerste plaats natuurlijk aan degene die in de toekomst het koninkrijk zullen binnengaan, vanzelfsprekend. Maar daarnaast zouden we ook moeten denken aan de situatie van onze dagen, de dagen waarin wij leven namelijk, waarin het koninkrijk nog verborgen is. En dat deze laatste uitspraken mijnerzijds, die passen in wezen op alle psalmen. Ze spreken altijd in de eerste plaats in een enkelvoud over de Heer Jezus Christus. Als het meervoud wordt, wel, dan gaat het niet alleen over de Heer, maar ook over de gelovigen. Maar daarbij zou je eerst moeten denken aan de gelovigen zoals die straks op aarde het koninkrijk zullen binnengaan. Tot in de nieuwe schepping aan toe, uiteraard. Tot op de nieuwe aarde aan toe bedoel ik. Maar aan de andere kant, net zo goed spreken ze over de verborgenheden van het koninkrijk. En dus over de gemeente in onze dagen. Maar goed, dat is een algemene inleiding. En die is in deze psalm tamelijk overbodig. Want het blijkt vanzelf waar het over gaat. Goed, er staat er in de psalm: het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. En dat diezelfde gedachte waarmee vers 2 opent, wordt eigenlijk voortgezet tot en met vers 7. Dat is min of meer de algemene inleiding tot de psalm. Namelijk dat het goed is, dat er reden is dat men de Heere zou loven, dat men zijn naam zou psalm zingen. Dat is uiteraard precies hetzelfde. Loven, namelijk psalm zingen. En ik moet er meteen bij zeggen, die term psalm zingen, in het Nieuwe Testament ook gewoon één werkwoord, hè? Psalm zingende in uw harten, enzovoorts. Deze uitdrukking veronderstelt dat men het inderdaad niet alleen doet, maar dat men dat gezamenlijk doet. Het eigenaardige is dat de begrip zingen in de Bijbel in principe niet wordt toegepast op de enkeling, maar altijd op het collectief. Hè? Dat wil zeggen, al op het tutti moet ik eigenlijk zeggen, want je hoort de muziek, hoort in het Italiaans geloof ik weer. Hè? Maar goed, het slaat op opdat men iets gezamenlijk doet. Ik heb het wel eens vaker gezegd, zingen, als in de Bijbel gesproken wordt over zingen, dan gaat het erom dat velen gezamenlijk dezelfde woorden uitspreken. En zij doen dat bijna automatisch ook allemaal min of meer op dezelfde toon en met dezelfde melodie. Dat is dan zingen. Erg muzikaal is dat wellicht niet, maar daar gaat het ook niet om. De grondgedachte is niet dat het muzikaal verantwoord is. De grondgedachte is dat men gezamenlijk dezelfde woorden uitspreekt. En in de praktijk gaat het er altijd om dat die woorden zijn tot eer van God. Ook Romeinen 14 haalde ik net aan. Nou moet ik een bladzijde verder wezen. Rechtse bladzijde, linkse kolom boven het midden, weet je wel. Daar staat dat wij allen met één naam, we eensgezind zouden zijn, dat we allen met één stem of met één mond de naam van de Heeren zouden loven of zouden zingen of zo. Want dat is precies waar het om gaat. En als het later herhaald wordt in Efeze 3 of in Colossense over dat wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, dan zie je precies waar het om gaat. Het heet gewoon spreken, want het is ook maar praten, maar het gaat erom dat men allemaal hetzelfde zou zeggen. En uiteindelijk blijkt dat men ook nog hetzelfde kan zeggen met verschillende woorden. En dan is er ook nog geen man overboord, hè? Dat kan ook allemaal nog. Als het maar om dezelfde gedachten gaat. Als het maar dezelfde gezindheid is. En er komt uit het hart hetzelfde woord. In welke taal dan ook. En met welke woordkeuze of formulering dan ook. Maar dat is het. Als het maar gemeenschappelijk gebeurt. Als men die dingen maar gemeenschappelijk heeft. En dat is de strekking van dat zingen. Dat het daarna ook op muzikaal verantwoorde wijze wellicht zou kunnen gebeuren. Dat is mooi meegenomen. Denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Het is goed dat men de Heere loven, namelijk uw naam, psalm zingen, o Allerhoogste. En even een losse opmerking, die term wordt hier nogal vaker gebruikt, die van de Allerhoogste. Je moet maar eens opletten, het blijkt zo te zijn dat als over de Allerhoogste gesproken wordt in de schrift, dan ligt daar, is er altijd in verband met de gedachte dat de hele aarde aan hem is onderworpen. Het is dus een term waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen dat hij in de eerste plaats verband houdt met wat wij de 1000 jaren noemen. Daarna moet je dat niet strak toepassen hoor, zo is het niet. Maar dat is wel de gedachte die erachter steekt, de Allerhoogste. Want er zijn er velen hoog wellicht, ook op aarde, zo heet dat, hè, velen die in hoogheid zijn en dat soort dingen. Maar de Allerhoogste is uiteraard degene aan wie alle hogen ook op aarde onderworpen zijn. Het neemt niet weg dat de term vervolgens net zo goed op onze dagen van toepassing gebracht wordt. Maar het gaat er maar om dat hij gezien wordt als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. En dan heb ik vanzelf de term uit de Hebreeënbrief. En dan ben ik dus vanzelf terecht bij de Heer Jezus Christus. Namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. De Allerhoogste is dus degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 2. En dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus onder het nieuwe verbond vanzelfsprekend. Hè? Ik kan niet missen. Maar dat zei ik al, daar gaat het nou eenmaal over. Het is goed dat men de Heer loven, uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Het is goed. Vers 3 zou weer met dezelfde uitdrukking moeten beginnen, maar is nu weggelaten, hè? Het is goed dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Waarna de vraag is, wat moet je dan 's middags doen? Wie dan? Dat is een vraag die voorkomt uit een al te letterlijk lezen van wat er staat. Wij dienen namelijk te begrijpen dat de gedachte is dat men van de vroege morgen tot de late avond de Heere looft en dat men zijn goede tierenheid verkondigt. Daar komt het op neer. Van de vroege morgen tot in de nacht, tot in de late avond. Wij hebben het ook wel eens de nacht doorgedaan, maar op den duur valt het toch niet zo erg. Nee. Goed. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat je die slapen des nachts. Hè? Maar goed. Dus dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid verkondigen in de nachten. Die laatste zin wordt steeds korter. Die laatste zin zou voluit moeten luiden. Het is goed dat men uw getrouwheid verkondigen tot in de nachten. Maar die delen van de zin worden natuurlijk steeds meer weggelaten, omdat ze wel duidelijk zijn. Dan vers 4. Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp. Waarna de vraag is, hoeveel muziekinstrumenten worden hier genoemd? Ik moet altijd aan mijn zus denken als ik zulke vragen stel. Die leidde vroeger nog eens een quiz voor de EO-televisie, maar dat is heel lang geleden. Maar goed, hè? Hoeveel muziekinstrumenten worden hier nou genoemd? Zelfs dat zou nog kunnen. 1. Ik denk gewoon 2 voor het gemak. Maar geen 3. Dus als u het mij vraagt, dat 10-snarig instrument lijkt mij gewoon een luid te zijn. 10-snarig instrument, namelijk de luid. En waarom niet? Nooit een luid met 10-snarig gezien. Zeg nou eens eerlijk, heb je wel eens een luid gezien? Nee. Behalve in militaire dienst dan. Maar dat was alleen met een pet op. Dat was weer wat anders. Dan wel bij het leger des Heils. Maar goed. Het 10-snarig instrument staat gewoon achter. Wat is een luid? Waarom ook niet? Ik heb wel eens gitaren gezien met 10 snaren. Ja, er zijn er die maken ervan. Dat zijn de 10 vingers van de hand. En dan moet je dus in je handen klappen. Maar wat als een grap begon, wordt vervolgens serieus genomen. Nou, en dan zegt men 10-snarig instrument, dat zijn de handen. Moet je in je handen klappen. Nou goed, het mag van mij, maar het berust op een misverstand. Dat is net zoiets als te zeggen, we gaan nu schaften en dus gaan we de inwendige mens verzorgen. Dat is als een grap begonnen, maar er zijn heel veel mensen die denken inderdaad dat de maag de inwendige mens is. Maar het is een misverstand, het is de uitwendige mens. Het is als grap begonnen en daarna is het een serieus leven gaan leiden. Dat is heel eigenaardig. En dat is met die 10 snaren ook. Ik heb heus wel eens een gitaar gezien met 10 snaren. Wel meer trouwens. 12. Ik denk, ik heb wel eens een met 20 geloof ik wel gezien. Nou ja, dan zitten er 2 van die halzen aan. En die andere die speelt erop. Maar dat bestaat heus allemaal. Dus waarom zou er geen luid bestaan met 10 snaren? Goed. Het 10-snarig instrument, waarom 10? Want dat is dan de volgende vraag. Waarom staat het er dan bij als het een luid is? Wat maakt het ons uit hoeveel snaren erop zitten? Omdat 10 nou altijd te maken heeft met het woord van God. En vervolgens met geloof in het woord van God. Of een stammen van Israël maar te zwijgen. Hè? Want dat doen we een andere keer maar weer eens. Maar dat is het nou eenmaal, hè? Het gaat om het woord van God, dat men door het woord inderdaad zalig is geworden. En het heeft als resultaat deze lofzang aan het adres van God zelf. Dat wil zeggen, God spreekt tot de mens. En het resultaat daarvan is dat de mens spreekt tot God. Namelijk hem aanbidt of hem prijst of psalm zingt of wat dan ook. En vandaar het 10-snarige instrument, 10-snarige luid. En ik houd erop dat het dus een gewoon parallelisme is hier in vers 4. 2 keer hetzelfde. Men zou het namelijk moeten doen op het 10-snarig instrument, namelijk de luid. En men zou het moeten doen met een voorbedacht lied op de harp. Zodat een lied gespeeld wordt op de harp. Dat is trouwens ook eigenaardig, een lied spelen op de harp. Liederen worden per definitie gezongen. Is zo. En als het niet gezongen wordt, is het per definitie geen lied meer. Wat dan wel? Een stuk, dan wel een nummer in modern Nederlands. Dat vind ik ook van die rare termen altijd. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Maar de gedachte is natuurlijk dat op die harp dan wel die luid gespeeld wordt. En dat daarbij gezongen wordt. Een van de meest eenvoudige uitingen van muziek. Zo is het nou eenmaal, hè. Men neemt een gitaar en men slaat een paar snaren aan en heeft een toon. En men zingt erbij. Dat is heel simpel. Goed. En dat is waar het om gaat. Er staat bovendien een voorbedacht lied. Die vertaling is niet verkeerd. Maar het wil niet zeggen dat het lied van tevoren gecomponeerd zou moeten zijn. En netjes de tekst opgeschreven zou moeten worden. Dat is niet de strekking van de term. De term veronderstelt namelijk dat men over het lied heeft nagedacht. Dat men namelijk weet wat men zingt. Ik zal niet alleen met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. Ik kan precies zien wie er uit de vergadering afkomstig is. Want deze tekst, die heb ik in de Bijbel, geloof ik, nauwelijks gelezen. Maar die stond altijd op het schutblad van de bundel van Voorhoeven. Dan wel de bundel van Medema later. Ik weet of het nog zo is. Ik geloof het wel, hè? Ja, ik zal niet alleen met de geest zingen, maar ook met het verstand zingen. Of met de mond. Niet alleen met de mond, maar ook met het verstand of iets dergelijks. Hè? De gedachte is namelijk dat men zich bewust zou moeten zijn wat men zingt. Men wordt geacht erover na te denken. En dat is de strekking van deze uitspraak hier. Een voorbedacht lied, laat dat voor maar weg. Het gaat er namelijk om dat men het lied bedenkt. En men vertaalt het dan met dat men het van tevoren bedenkt, maar dat hoeft niet. Men moet erbij denken, gewoon bij het zingen. Dat is maar alles. Het neemt niet weg dat een lied best natuurlijk van tevoren geschreven mag worden. Maar dat is niet de belangrijkste. Het kan ook gewoon uit het hart opkomen. Sommige mensen kunnen dat, weet u wel, roept u maar. En dan komt er een lied. Ik zal u het voorspel besparen. Ja. Dus met een voorbedacht of een lied waarbij men denkt op de harp. En dat wel, het lijkt me duidelijk dat deze woorden speciaal bij David vandaan kunnen komen. Omdat David nou eenmaal in de Bijbel de man is die niet alleen profeet is, maar ook poëet, zeg ik altijd. Hij schreef liederen, of althans zongliederen, onder begeleiding op de harp. Dat wil niet zeggen dat het niet gezongen zou mogen worden met blaasinstrumenten. Maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zingen. En juist, hè, tegelijk. Dat gaat dus niet. Dus van nood wordt het een snaarinstrument. Een orgel.
Dan is het ook een kinoorles, op de 276.
Ja. Ik probeer het te vergeten, omdat anders dan kom ik in details die voor de psalm zelf niet van zo belang zijn. Maar het is zelfs zo dat er nog heel verschil in betekenis bestaat tussen diverse groepen van muziekinstrumenten. Maar ik heb altijd het idee dat een persoonlijke tik is, dat ik me daarin interesseer. Dus ik zal het verhaal u besparen. Maar er wordt inderdaad verschil gemaakt tussen bijvoorbeeld snaarinstrumenten en blaasinstrumenten. Het aardige is bovendien altijd, dat is het enige wat ik er nog, wat ik er dan wel van wil zeggen, dat het bespelen van een muziekinstrument echt een beeld is van opstanding uit de dood. Wat voor muziek het instrument het ook is. Het is doodmateriaal, feitelijk. Alleen het wordt met de handen, met de vingers of met de mond of wat het ook maar is. Ik ken een saxofonist die zegt, nee, je begint bij je tenen, daar begin je te blazen. Je moet eerst zorgen dat je goed staat, hè? Knieën een beetje gebogen, middenrif naar achteren bekken naar achteren gekanteld enzovoort. En de schouders naar achteren niet te ver. En zo begin je te spelen, want het moet uit je tenen komen, als het ware. Hè? Dat wil zeggen, het leven van de muzikant, moet ik juist zeggen, wordt overgedragen op het muziekinstrument. En dan komt er een geluid uit wat de muzikant zelf op zichzelf niet had kunnen produceren. Maar via het dode materiaal komt inderdaad het een en ander tot leven. En dat is de gedachte. Dat is een heel bijzondere typologie feitelijk. Het is een beeld van wat God doet met deze dode wereld. Hè? Het ziet er niet uit, zal ik maar zeggen. Wat zou je gedacht zijn, wat een geluid eruit komt als het door de meeste bespeelders. Zo, dat had ik willen zeggen, ja. Goh, ik wou dat ik het gezegd had. Ja. Precies, zo is het. Goed. Ik ken trouwens een muzikant, wie is namelijk ook niet zal noemen, omdat het Daniel Waaierberg was. Daniel Waaierberg, die zegt, Jood als hij is, van afkomst Daniel Waaierberg zegt, muziek, dat is de enige kunstvorm die God heeft toegelaten. Want beeldende kunst mag niet. Gij zult u geen gesneden beeld mogen enige gelijkenis maken. Het enige wat overblijft is muziek. Dus het is niet alleen de hoogste kunstvorm die er is. Het is eigenlijk de enige verantwoorde kunstvorm die er is. Maar het is weer zo omdat het een uitdrukking is van wat God doet. En het gaat om geestelijke dingen. Als je doof bent, zal ik maar zeggen, echt helemaal doof, dan is muziek niet, ja, dan heb je er niks aan. Dan zie je wel wat gebeuren, maar er komt niks tot stand. Het blijft inderdaad de meest abstracte, de meest geestelijke kunstvorm die er bestaat. Maar goed, laat ik daar nou niet verder op ingaan. Ik zal het speltje afdoen. Nou. De band is trouwens bestemd voor iemand van het leger des heils, dus die kan daar ook weer zijn voordeel mee doen. We gaan weer verder. Er staat dan in vers 5, want gij hebt mij verblijd, heren, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. Of gij hebt mij verblijd, heren, met de werken uwer handen. Ik zal juichen over uw daden. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat er gewoon twee keer hetzelfde staat. Dat verblijd zijn houdt automatisch in juichen. Net zo goed als dat uw daden overeenkomt met de werken uwer handen, zo komt dat juichen overeen met verblijd zijn. Verblijd zijn gaat namelijk niet in stilte. Verblijd zijn drukt zich altijd naar buiten toe uit. De meest eenvoudige uitdrukking daarvan is die van de bulderende lach, denk ik altijd. Nou, zonder bulderend dan. Maar het is inderdaad een lach. Blijdschap drukt zich uit naar buiten. Dat kan niet missen. En meestal wordt er geluid bij geproduceerd. Zo hoort dat ook. En de muziek wordt ook geacht de uitdrukking te zijn in de eerste plaats van bepaalde gemoedsgesteldheid. Zo is het met alle kunst nou eenmaal. Maar hier gaat het om lofliederen tot eer van God die voortkomen uit de blijdschap die nou eenmaal in ons hart is. Daar gaat het om en dan moet het eigenlijk vanzelf gaan. En als iemand wist hoe dat ging, dan was dat uiteraard David. Gij hebt mij verblijd, heren, met uw daden. Nou, hoezo? Welke daden kunnen dat zijn? Wat zijn die werken van Gods handen waardoor wij verblijd worden? Nou, dat is eenvoudig. Dat zijn die werken die verkondigd worden in het evangelie. In de blijde boodschap, namelijk. En het evangelie is immers de boodschap van de opstanding van Christus uit de dood. Zie 1 Korinthe 15 natuurlijk, want het hele hoofdstuk legt dat uit. De blijde boodschap is de prediking van dat de dood is overwonnen, dat een nieuwe schepping tot stand is gebracht in Christus, dat een nieuw verbond tot stand is gebracht, dat dus de hoge priester van het nieuwe verbond als zodanig is aangesteld en het gevolg is dus verblijd u in de Heere enzovoorts. Verblijd u in Jezus, uw Heer, gij allen oprechte van hart. Daar begonnen we vanmiddag, vanavond zal ik dat maar zeggen. Begonnen we daarmee en daar gaat deze psalm ook over. De blijdschap is altijd de blijdschap van het nieuwe verbond. Zelfs als men in de dagen leeft van het oude verbond, dan nog verblijdt men zich op voorhand in het nieuwe verbond. Dat komen ze al, wat beloofd is immers. En daar gaat het om. Weet u nog, aan wie is tevoren het evangelie gepredikt? Heel concrete Bijbelse vraag. Aan wie is tevoren het evangelie gepredikt? Aan Abraham. God heeft aan Abraham tevoren het evangelie gepredikt. Staat de vertaling gelaten. 3, geloof ik. Hè? En wat deed Abraham? Lachen. Nee, zijn vrouw heeft de naam altijd. Maar hij deed het ook. Je hebt het wel eens gelezen, neem ik aan. Ik heb er ook wel eens op gewezen, dacht ik, in uw midden. Hè? Hij viel zelfs op de grond van het lachen, staat er. Lees het maar eens goed na. Het staat er echt. Het staat er alleen heel plechtig. Want zo gaat het in de Statenvertaling. Hè? Maar inderdaad, dat staat er. En Sarah deed het ook. Waarom? Omdat hen aangekondigd was, hen beiden was aangekondigd, dat er leven zou komen uit de dood. Leven uit een verstorvene, of hoe het maar heten mag. Kortom, Sarah, maar ook Abraham, zou een zoon hebben. En dat lachen, dat is zo memorabel, dat vervolgens de zoon ook inderdaad zo genoemd werd. Isaac. Want de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Blijdschap gebracht, namelijk. Dus de blijdschap van het nieuwe verbond wordt daarin uitgedrukt, uiteraard. En zo is het hier. Gij hebt mij verblijd, heren, met uw daden. Wel, die daden des heren zijn inderdaad die daden waardoor de overwinning op de dood en dus op de oude schepping en dus ook op het oude verbond tot stand is gebracht. En dus wordt er gejuicht. Ik zal juichen over de werken uw handen. Het is leuk om verband te leggen met de Sabbat, waar het hier immers geacht wordt over te gaan. U weet toch dat men Jericho zou innemen? Een beeld van het oude verbond. En eigenlijk van de oude schepping. Maar goed, ik ga er maar niet dieper op in. Zeven dagen eromheen, op de zevende dag zevenmaal. Als dat geen Sabbat is, weet ik het niet meer. En dan juichen. En dan vallen die muren vanzelf. Dat is aardig. Men moest eerst verheugd juichen. En pas dan zouden de muren vallen. En zo is er onze dagen nog steeds natuurlijk. Pas wanneer we ons verblijden in de Heer en in de werken zijner handen, zullen we ook daadwerkelijk leven in die overwinning. Vers 6, o Heer, hoe groot zijn uw werken en hoe diep, of zelfs zeer diep, zijn uw gedachten. Dat is een uitspraak die je natuurlijk regelrecht zou moeten leggen naast Romeinen 11... De laatste verse, waar de apostel immers zojuist in de voorgaande 8, dan wel 11 hoofdstukken uiteen heeft gezet hoe dat zit met het verlossingswerk wat in Christus tot stand gebracht is. En hoe het eventueel ook hoe het zit met de gemeente en met Israël in onze dagen enzovoorts. En dan eindigde de apostel daar met een loflied op de wijsheid Gods. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen en hoe ondoorzoekelijk uw oordelen of woorden van gelijke strekking enzovoorts. Het gaat over de wijsheid Gods die juist in het werk Gods tot uitdrukking gebracht wordt. En dat is wat hier staat. Vers 5 zegt, ik zal juichen over de werken uw handen. En vers 6 zegt, hoe groot zijn uw werken en dan zeer diep zijn uw gedachten. Want deze werken Gods komen uiteraard uit zijn gedachten voort. Wat er nog bij komt natuurlijk, dat in het Nieuwe Testament zelf vele malen gezegd wordt dat al die werken Gods voortkomen uit het plan wat hij gemaakt had. Uit wat hij tevoren verordineerd had, zal ik maar zeggen. In overeenstemming met het plan der eeuwen. Of dat dingen gebeuren opdat de schrift zou vervuld worden. Want het gaat er maar om dat God zijn plannen van tevoren gemaakt heeft. En die plannen komen precies uit. Dat het niet is naar onze verwachting, dat kan wel wezen, maar de fout ligt dan bij onze verwachting. Maar het komt wel degelijk naar zijn plannen uit. En dan staat er in vers 7, een onvernuftig man weet er niet van. Dat is een plechtige term, een onvernuftig man. Maar vervolgens staat er gewoon een dwaas. Want dat is een onvernuftig man, hè. Het is gewoon een dwaas. Een dwaas verstaat dit zelf niet. Die kent die werken Gods niet. Dat kan ook niet anders, want wijsheid, tegenovergestelde van dwaasheid, wijsheid begint nou eenmaal bij de vrezen des Heren. En dat is nog deftig gezegd, want in eenvoudig Nederlands, wijsheid begint bij geloof. Dat is op school ook zo. Als je niet gewoon gelooft wat de juffrouw of de meester zegt, dan zul je nooit wat leren. Soms denk ik, geloofde men het maar niet, maar goed, laten we daar maar niet verder op ingaan dan, hè. Maar zo is het wel. Men moet geloven, moet vertrouwen stellen in degene die spreekt om te kunnen leren sowieso. En zo is het met God. Men kan dat woord Gods ontvangen. Het is het bekende verhaal uit 1 Korinthe 2 natuurlijk. Dat wel eens dat de dingen die in de hart van een mens niet opkomen, die heeft God bereid. Maar God heeft ze ons geopenbaard. Maar je moet natuurlijk wel beginnen met hem te geloven. En pas dan zal daaruit inderdaad wijsheid ontstaan. Vandaar dat hier het tegenovergestelde staat. Een onvernuftig man weet er niet van, namelijk een dwaas verstaat dit zelf niet. En daarna wordt uiteengezet waaruit die werken Gods dan bestaan. En dan moet u erop bedacht zijn natuurlijk dat wij altijd te maken hebben in het Oude Testament met het principe dat de dood van de Heer Jezus, de dood van de Messias om zo te zeggen dus, dat die in het Oude Testament nooit letterlijk wordt aangekondigd. Voor zover we de dood van de Heer Jezus in het Oude Testament vinden, is dat altijd bedekt. Dat wil zeggen, in de eerste plaats vinden we het natuurlijk terug in de oud-testamentische typologie. En in de tweede plaats vinden we terug in allerlei uitspraken die gedaan worden over nou ja, wat geheimzinnige figuren. Bijvoorbeeld Jesaja 53, dat is het standaard voorbeeld, hè. Jesaja 53 spreekt toch over gelijk een lam, wordt hij ter slachting geleid, en gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En daar hebben we beide punten bij elkaar die ik net noemde. De een namelijk, men vindt het terug in de oud-testamentische typologie. En dit zijn uitspraken, typologische uitspraken. Er wordt een schaap of een lam genoemd, maar het gaat heus niet over een schaap of een lam. Het gaat over gelijk als een schaap over een lam. Dus is het typologie. En in de tweede plaats, de uitspraken worden gedaan over de een of andere geheimzinnige figuur die daar aangeduid wordt als de knecht des Heren. Waarna de vraag is, wie is dat? En als wij zeggen, dat is de Heer Jezus, ja, dan zegt de Jood per traditie, voor zover hij er überhaupt een mening over heeft, overigens. Maar die hoort dan te zeggen, als hij een goede Jood is, hoort hij te zeggen, nee, dat is Israël. De knecht des Heren. Waarna de vraag is, wie heeft er nou gelijk? En dan is het antwoord, allebei, want het is allebei Bijbels. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, maar daarmee wil maar gezegd zijn dat uitspraken over de dood van de Heer Jezus altijd in het Oude Testament ergens ondergeschoven worden. Of ergens overheen gelegd worden, als u dat liever hebt. Maar altijd ook weer zodanig dat men kan wegredeneren als men wil, want het moest een verborgenheid blijven. En dat is hier dus ook zo, want in het nu volgende schriftgedeelte wordt wel degelijk gesproken over de overwinning op de dood. Over dood en opstanding, feitelijk. Maar het wordt uiteengezet op een andere manier. Er wordt namelijk uiteengezet dat de goddelozen groeien als het kruid en de werkers der ongerechtigheid bloeien. Maar ja, die zullen in eeuwigheid verdelgd worden, vers 8. En dan vers 13, de rechtvaardige, die zal ook groeien. Niet als het kruid, maar als een palmboom, dan wel als een cederboom op de Libanon. En die zal in de dagen zijns ouderdoms nog vruchten dragen. Terwijl de goddeloze uit vers 8 in de eeuwigheid zal verdelgd worden. Kortom, die wordt helemaal niet oud. Nou ja, niet zo oud in ieder geval als de rechtvaardige uit vers 13. En daar gaat het maar om. De vergelijking wordt gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen, tussen goddelozen en degene die God kennen, de rechtvaardigen dus, hè, de goddelozen in vers 8 en de rechtvaardigen in vers 13. En van de goddelozen staat dat het hen weliswaar goed gaat, maar dat is maar een tijdelijke zaak, want er komt ooit een keer een eind aan. Want zij zullen in der eeuwigheid verdelgd worden. Tussen haakjes, ik kan het nooit laten. Er staat niet, zij zullen tot in eeuwigheid gepijnigd worden. Er staat, zij zullen in der eeuwigheid verdelgd worden. En in der wil niet zeggen in de, maar tot in. Dat wil zeggen, hoe dan ook, in de eeuwigheid zijn ze uiteindelijk in elk geval er niet meer. Dan heb ik het zo lang mogelijk gerekt en zo zwak mogelijk gezegd, maar dat is wat er staat. Zij zullen verdelgd worden. Maar van de rechtvaardige staat, hij zal groeien en hij zal in de grijze ouderdom nog vruchten dragen, want dat staat in vers 15. Dat ook reikt tot in de eeuwigheid, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Al moet ik erbij zeggen dat uit deze uitspraak wel erg nadrukkelijk blijkt dat in de eerste plaats gedacht wordt aan het zogeheten duizendjarig rijk. Dat wil zeggen aan de duizend jaren, want daar wordt men inderdaad oud. Een gelovige overleeft namelijk gewoon die duizend jaar. De gelovige die de duizend jaar ingaat, zal ook die duizend jaar weer uitgaan, zal ik maar zeggen. En zal de duizend jaar overleven om daarna een nieuwe aarde te bewonen. Maar dat betekent in ieder geval dat in de grijze ouderdom, zodat de mens dan toch wel degelijk oud wordt, zal ik maar zeggen. De tijd staat er heus niet stil. Zeker in de duizend jaren niet, want dat kan natuurlijk niet, anders kan je niet in duizend jaren komen. Hè? De tijd staat dus niet stil. De jaren blijven geteld worden, niettemin, ook in de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Maar de gedachte erachter is natuurlijk, dat blijft tot in der eeuwigheid zo, en dat onderscheidt hen van de goddelozen die tot in der eeuwigheid verdelgd zullen worden. En het hele punt is dat er een oordeel zou komen, inderdaad, over de goddeloosheid van de mens in het algemeen. Of zullen we zeggen, er zou een oordeel komen over de goddeloze mens. Hoe, waar en wanneer dan ook, want daar gaat het allemaal niet over. En ik waarschuw u, laten we nou alsjeblieft geen verschillen maken die er niet zijn. En de psalm ook niet gedetailleerder lezen dan die geschreven is. Hè. Het is gewoon de algemene gedachte, die goddeloze, die gaat het dan wellicht een tijd goed. Ik verzwak het al, wat er staat, hè. Het gaat ze dan wellicht een tijd goed, maar uiteindelijk zullen zij verdwijnen. Hoe, waar en wanneer dan ook. En aan de andere kant, de rechtvaardiger zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom, vers 13, enzovoort. Hoe, waar en wanneer dan ook, want dat staat er ook niet bij. Zodat er vele mogelijkheden open blijven. De meest voor de hand liggende, hier vind ik, maar dat is een kwestie van smaak wellicht. De meest voor de hand liggende is dat het hier natuurlijk gaat over, laten we maar zeggen, de Sabbat, de zevende dag, de zevende bedeling, zeg maar gewoon de openbaring van het koninkrijk van Christus, wanneer de koning immers zal verschijnen, Matthäus 25, en de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen. De hele levende mensheid betekent dat dus. En de bekende schapen van de bekende bokken zal scheiden. Waarna de schapen het koninkrijk ingaan, want zij kennen de stem van de herder en dus van de koning. En waarbij de bokken inderdaad verdeld zullen worden, want daar gaat het daarover. En daar heb je een vervulling van deze psalm. Namelijk, het is de mens in het algemeen, de goddeloze mensen, de goddeloze wereld, is het een tijd lang wellicht erg goed gegaan. Dat is ook waar de mens zich in onze dagen op beroemt, hè. Ze zijn wel goddeloos, maar ze groeien als het kruid. Als het gras. Het is dubbelzinnig natuurlijk, want gelijk het gras is ons kortstondig leven. Oude berijming deze keer. Nee, dat doe ik voor de trouwe klanten, hè. Oude berijming. Maar ze zullen groeien als het kruid, maar niettemin, dat zal verdwijnen, want zo gaat dat met het kruid nou eenmaal. De werkers der ongerechtigheid zullen wellicht bloeien. Let op de term, werkers. Vers 8. De werkers der ongerechtigheid, niet ongerechtigen, leuk hè. De werkers der ongerechtigheid, nee, het moet opvallen, want daar tegenover staat in vers 13, de rechtvaardige zal groeien. Daar staat niet, de werker der rechtvaardigheid zal groeien. Heb je dat? Heel subtiel is dat. He? Het is de werkers der ongerechtigheid. De gedachte is namelijk dat werken per definitie ongerechtigheid is. Jawel. En dat geldt voor de werken der wet in het bijzonder en voor de werken van de natuurlijke mens in het algemeen. En het geldt zeker voor de Sabbatdag, daar staat er niet voor niks boven. 6 dagen zult gij arbeiden, zult gij werken, al uw werk doen, en de 7e dag zult gij rusten. En over de werkers komt een oordeel op de Sabbat, want wie op de Sabbat nog werkt, moest gestenigd worden. Of het ooit gebeurd is, is maar de vraag. En het leidt ook een heel zware straf, maar overdrachtelijk gezien ligt het voor de hand. Wie dan nog werkt, en dus ongerechtigheid werkt en zijn eigen werk doet, want daar staat er uitdrukkelijk, hè, zijn eigen werk. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar wie dan nog werkt, de 7e dag zal gedood worden. En dat is waar het hier om gaat. De werkers der ongerechtigheid, degene die werken op de Sabbat, degene die werken hoewel het nieuwe verbond is aangebroken, de werkers der ongerechtigheid, die zullen weliswaar bloeien. Dat gebeurt in onze dagen ook, maar het neemt niet weg dat het eindresultaat daarvan is dat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Ik vind, eerlijk gezegd, dat het hier nogal spottend staat, want er staat op dat. In hoeverre dat een verantwoorde vertaling is, heb ik niet nagezocht, met opzet niet, want ik vind het leuk dat het er zo staat. Er staat namelijk, de werkers der ongerechtigheid bloeien op dat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Waarom gaat het hen zo voor de wind? Waar moet dat toe leiden? Wat is het resultaat daarvan? Dat ze verdelgd zullen worden, staat er. Het leidt tot absoluut geen goed. En daartegenover staat de rechtvaardige, vers 13, niet de werker der rechtvaardigheid, maar gewoon de rechtvaardige. Degene die niet werkt, maar gewoon rechtvaardig is. En hoe wordt men gerechtvaardigd? Ja, door niet te werken dus, hè. Wat was dat ook alweer? Romeinen 4, vers 10, was het dat? Nou, de linkse bladzijde rechts, over het midden. Hè? Doch degene die niet werkt, maar gelooft, ... wordt zijn geloof, en dus zijn niet werken, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En daar zie je dus wel degelijk de gedachte van de Sabbat achter. Zowel in Romeinen 4 dus, waaruit ik citeerde, als hier in Psalm 92. De rechtvaardige, dat is dus degene die niet werkt als de Sabbat is aangebroken. En de Sabbat is aangebroken, want het nieuwe verbond is aangebroken. Het werk is volbracht, de Heer zei het ook, het is volbracht. Dat is de strekking van de uitdrukkingen. Het werk zit erop. Nu breekt het nieuwe verbond aan. Zo ongeveer het eerste wat de Heer daarna zei, was ontvang de Heilige Geest. Nadat hij gezegd had, het is volbracht. Nou, de ontmoeting met de Emmausgangers dan dagen later en met de bekende Maria. Maar als hij bij zijn discipelen verschijnt in de opperzaal, dan is het dat, hè. Hij blies op hen, had weer adem, opgestaan uit de dood en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Het nieuwe verbond is aangebroken en dat is waar het om gaat. Nou goed, nog even terug naar vers 8 dan. De goddelozen groeien als het kruid. Lijkt heel wat. Vooral als het onkruid is, want dan groeit het nog harder. Dat weet iedereen die zelf een tuin heeft. Ja, inderdaad. Goed. De goddelozen groeien als het kruid. Maar vergis u niet, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Vers 13. Waarbij de palmboom nog altijd de aanduiding is van... Het heeft meerdere toepassingen in de schrift. De grondgedachte is die van overwinning op de dood. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Een palmboom, dat is gewoon die rechte stam die recht uit de grond omhoog schiet. In een tamelijk hoog tempo overigens, met bovenop die stam een kroon. Het is gewoon een beeld van opstanding en dus ook kroning. In de schrift in het algemeen, in het Oude Testament in het algemeen, is het een beeld ook van het gelovige overblijfsel van Israël. Tamar. De eersteling onder de volkeren, zal ik dan maar zeggen. Maar in de eerste plaats, want daar komt alles vandaan natuurlijk, in de eerste plaats is het een beeld van de opstanding uit de dood, de overwinning. Overwinning, dat is eigenlijk de kortste verklaring die ik kan geven, maar dan inderdaad overwinning op de dood. En hij zal wassen als een cederboom op de Libanon. En als ik dat net zo kort samenvat, dan staat de cederboom voor kracht. En nogmaals, daar ga ik niet verder op de details van die... beelden in, hè. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom en zal wassen als een cederboom op de Libanon. En dat is heel wat beter dan dat kruid of het gras eventueel, wat inderdaad zou vertreden worden en zou verdelgd worden. Ik ben altijd geneigd te lezen in vers 8 onkruid, hè. De goddeloze zal groeien als het onkruid, want daarmee is beter verklaard waarom er vervolgens staat opdat zij tot in de eeuwigheid verdelgd worden. Dus de gedachte moet toch een onkruid zijn, al staat er gewoon kruid. Nou goed. De goddelozen groeien als het kruid, vers 8. Al de werkers der ongerechtigheid bloeien, nogmaals met de nadruk hier op werkers, al valt het helemaal niet op, maar daar ligt de nadruk op, omdat kennelijk die uitdrukking in vers 13 verdwijnt. Het is niet alleen de tegenstelling tussen ongerechtigheid en rechtvaardigheid in vers 13, maar het is vooral de tegenstelling tussen werkers, degene die wat doen, in vers 8... en de rechtvaardigen, in vers 13, degene namen die wat zijn. En dat is een heel belangrijk punt. Ik kan het niet, maar ik kan me voorstellen dat mensen daar uren over kunnen praten. Over dat fundamentele verschil tussen aan de ene kant iets doen... en dus iets voorstellen in de gebruikelijke betekenis van het woord. Een voorstelling, er wordt iets voorgesteld, er wordt toneel gespeeld, hè? In gewoon Nederlands... Iets voorstellen, werken dus, iets doen aan de ene kant en aan de andere kant iets zijn. En het punt is namelijk dat iemand die iets is, die hoeft zo nodig niet iets voor te stellen. Nee, die hoeft ook niet toneel te spelen, bedoel ik ook. Maar ik bedoel het ook gewoon, zoals ik het zeg, al weet ik niet of iedereen dat begrijpt, hè. Men hoeft dat niet te doen. Ook niet te doen alsof. Men hoeft zich niet waar te maken. Dat is gewoon zo. En die mensen die altijd zo druk zijn van alles moeten en van alles waar moeten maken. Wel, dat zijn meestal, ik zal niet zeggen altijd, dat meen ik ook, het is niet altijd zo. Maar het is meestal zo dat dat voortkomt uit onzekerheid. Ik heb wel gelovigen gekend waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat... Nee, dat zal ik echt niet noemen. Maar die zei, nou ja, jullie zitten allemaal bij elkaar en zitten leuk te studeren, maar wij doen tenminste iets. Nou, dat is een argument waar ik dus even helemaal niet gevoelig voor was. Omdat ik ook het idee heb dat ik altijd wel ergens mee bezig ben. Druk genoeg, dus dat is het punt niet. Maar niet om zo nodig wat te moeten doen. Om ergens mee bezig te zijn. om er eer mee in te leggen of om de eigen zekerheid uit te putten of om zichzelf te bevestigen. Dat is, want daarom doen mensen zoveel dingen, om zichzelf waar te maken. Dat hoeft niet meer. Als je één keer wat bent, dan hoeft die voorstelling niet meer. En dat is waar het werkelijk om gaat. Dan komt men ook tot rust. En dat is het probleem. Vele mensen, ook in de maatschappij, ik bedoel niet gelovigen, maar ook in de maatschappij waarin wij leven, die zijn niks. Die hebben alleen wat. En ze doen ook eventueel wat, hè. Wordt altijd gevraagd wat ze doen voor de kost. Wat voor baantje ze hebben enzovoorts. Wat ze hebben, wat ze doen, maar wie ze zijn, ja, dat weten zij gewoonlijk zelf ook niet. En daar komt zoveel ellende uit voort, hè. Maar goed, laat ik me in dat onderwerp nou maar niet verder verdiepen. Ik kan er toch verder niet zoveel mee. Het punt is dat het evangelie ook een boodschap is die niet zegt dat wij bepaalde dingen moeten doen dan wel laten. Het evangelie is een boodschap die zegt wat wij zijn. Indien wij geloven in de Heer Jezus Christus. En geloof is niet werk, hè, dat weet u, hè. Wie wij geworden zijn, in hem. Niet waar wij hollen of wat wij werken, maar waar wij staan. Of waar wij gezet zijn. Wij roemen in de genade in welke wij staan. En we roemen niet in de wet onder welke wij werken. Begrijpt u? He? Wij roemen in de genade in welke wij staan, enzovoorts. En wij staan in de vrijheid, niet die we zelf gekozen hebben, zoals sommigen denken, maar we staan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Punt uit. Wij zijn dus vrijen en wij staan inderdaad in de genade. Wij zijn dus iemand, wij zijn in Christus en God ziet ons in Christus. En dat is waar het werkelijk om gaat. En als we dat geloven, dat weten, dan hoeven wij niet meer zo nodig ons druk te maken over van alles en nog wat. Want nogmaals, werk mag nuttig zijn, werk is ook dikwijls nuttig, maar het meeste werk wordt gedaan gewoon opdat men zichzelf zou bevestigen. En dat geldt zelfs voor zogenaamd charitatief werk. Hè? Voor wat men doet voor het goede doel. Hè? Nou, in ieder geval dikwijls om onze gewetens te sussen. Omdat we schuldgevoelens hebben of zo. Of om ons tegen onszelf te kunnen zeggen, we zijn toch goede mensen, want we zijn goed voor onze... Wat was het? Ja, jammer van het bandje meedraaien. We zijn goed voor onze... Dat weet u, hè, voor onze... Konijnen. Juist. En schoonmoeder, ik heb het niet zelf bedacht, maar dat zijn de normale Nederlandse uitdrukkingen in dat geval, hè. Dan kunnen we ons recht in de ogen kijken en zeggen, nou, wij betekenen toch wat, wij zijn toch iets. Hè? Maar dat is natuurlijk onzin. Wij doen dat alleen om wat te kunnen zijn, om voor ons eigen idee, maar dat betekent op zich niks. Waar het om gaat, is dat wij niet werkers en dus werkers der ongerechtigheid zouden zijn, maar dat we inderdaad rechtvaardig zouden zijn. En gerechtvaardigd worden wij inderdaad door het verzoeningswerk van Christus. Dan zijn wij kinderen Gods. Dat is wat de apostel Johannes zegt. Niet geliefden, wij doen alsof we kinderen Gods zijn, of wij leven als kinderen Gods. Dat lees je toch in heel de Bijbel niet? Dan moet je toch meteen merken dat het onbijbelse uitspraken zijn, hè? Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Waarna wel de vraag is of wij ook inderdaad in dien overeenkomstig leven. Dat is ook inderdaad zo, maar het begint met wij zijn en wij zijn rechtvaardig. Wij dan, gerecht, Romeinen 4 was, degene die niet werkt maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En het eerste vers van het volgende hoofdstuk zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde... Niet ons rechtvaardigende, maar wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede en dus rust en dus sabbat. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus en wij roemen in de genade in welke wij staan. Want zo gaat het vers verder. Nou, dat is waar het hier om gaat. Vers 13, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon. En dan weer... ga ik me weer verder bij vers 8, inmiddels vers 9 dan. Vers 8 zegt, de goddelozen zullen verdelgd worden tot in der eeuwigheid. Ik zeg tussen haakjes, er zijn vele schriftplaatsen die dezelfde gedachten naar voren brengen, met name in de psalmen, waar ronduit gezegd wordt dat de goddelozen inderdaad niet meer zullen zijn tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, niet dat ze altijd durend gestraft zullen worden, maar dat ze gestraft zullen worden en dat voor altijd. Dat staat er wel. Als u tenminste het verschil vat. Zij zullen namelijk ophouden te bestaan, dus. Dat is wat er staat. Uiteindelijk. Ze zullen verdelgd worden, staat er. En dan tegenover, vers 9. Maar gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid. Dus die tegenstelling tussen vers 8 en vers 9 is een tegenstelling die we ook elders in de psalmen tegenkomen. Ik meen psalm 104, als ik me goed herinner, aangehaald in Hebreeën 1. Waar staat dat weliswaar deze oude schepping zal vergaan. Deze oude zondige wereld zal vergaan en zal verouderen en weggedaan worden. Maar staat er, maar gij, Heere, gij blijft altijd. En dat is hier dus ook zo. De werkers der ongerechtigheid zullen in de eeuwigheid verteld worden. Maar gij zijt de Allerhoogste in diezelfde eeuwigheid uiteraard. Hè? Want dat is de gedachte. Terwijl de goddelozen weg zijn, is de Heer nog steeds die Allerhoogste. Dat blijft ook altijd zo. En ik wijs er dus maar op dat er dus niet sprake is van een duizendjarig rijk. Hè? Die term die gebruiken we wel eens. Maar het rijk van Christus duurt niet 1000 jaar natuurlijk. Hè. Dat duurt altijd, namelijk tot in eeuwigheid. Alleen de eerste 1000 jaar daarvan is afgerond trouwens. Maar de eerste 1000 jaar, dat is dan nog op deze oude aarde. Daar gaat het maar om. Maar het koninkrijk als zodanig is in de eeuwigheid. En nog eens 10. Waar staat, want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan. Dat is natuurlijk hetzelfde als de goddelozen zullen tot in de eeuwigheid verdelgd worden. Uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid, nog een keer dezelfde term, moet je opvallen. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Overigens, de term werkers der ongerechtigheid kan ook vertaald worden, al is het wat zwakker, met ongerechtige werkers. Dat wil zeggen, degene die ten onrechte werken. En dat zijn uiteraard degene die werken op de Sabbat. Die uit werken willen zalig worden, terwijl het nieuwe verbond al is aangebroken. Want dat bedoel ik uiteraard. Hè? Dus inderdaad, de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. En verstrooien, dat is ongetwijfeld een goede vertaling, maar de gedachte die achter het woord altijd zit, is die van zaaien, in de aarde zaaien. Verstrooid worden kan namelijk ook gewoon betekenen gedood worden. In de aarde vallen en sterven namelijk. Alleen als je die uitdrukking leest, in de aarde vallen en sterven, dan denk je aan het tarwegraan. En dat zou dan dus opkomen en vrucht dragen. Dat is waar. Maar wat de ongelovigen betreft, ze zullen ook in de aarde vallen en sterven. Zullen tot stof wederkeren en dat soort dingen meer. Maar er zal geen vrucht dragen uiteraard. En dus staat hier gewoon, zij zullen verstrooid worden. In de zin van, zij zullen sterven of ze zullen gedood worden. Wel, zij zullen verstrooid worden, zij zullen verdelgd worden. Vers 11, maar gij zult mijn hoorn verhogen. En hoorn staat in het algemeen voor kracht en in het bijzonder dus voor koningschap. En gij zult mijn hoorn verhogen, betekent dus gij zult mij een hoog koninkrijk geven. Letterlijk een hoog koninkrijk, omdat het gewoon spreekt over dat de Heer Jezus uitermate verhoogd zou worden en gezet zou worden aan Gods rechterhand in de hemel, uiteraard. Uitermate verhoogd met een naam boven alle naam. Gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens eenhoorns. Of wat ruimer, gelijk de hoorn van een eenhoorn. Dat is zo'n bijbeltekst waaruit je eventueel de conclusie zou kunnen trekken dat een eenhoorn daadwerkelijk één hoorn heeft. Maar het is een bekend misverstand. Ik ga er ook niet uitgebreid op in. Nou, de Bijbel spreekt over, weliswaar over de Statenvertaling moet ik zeggen. De Bijbel niet. De Statenvertaling spreekt over de eenhoorn. Maar niettemin, in de Statenvertaling blijkt nog altijd dat een eenhoorn twee hoornen heeft. Ze hebben trouwens ook een naam bij gelegenheid. De een heet namelijk, de ene hoorn van de eenhoorn heet namelijk Manasse. Niet bekend. Ik dacht dat het bekend was. De ene hoorn van de eenhoorn heet Manasse en de andere hoorn van de eenhoorn heet Efraïm. Zodat het beest zelf ook een naam heeft. Die heet dus Jozef. Ja. Nou goed. Nee, ik hou mijn mond. Ik zeg er verder niks meer over. Maar Jozef. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze uitspraak gelijk eens eenhoorns natuurlijk In het algemeen de verwijzing is naar wat het dier echt voorstelt. Namelijk niet een beest met één hoorn, maar een beest met twee hoornen. Namelijk een zogenaamde oeros. Dat is het officiële Nederlandse woord ervoor. Oeros. Zo heet het. Een wild rund, wat inmiddels is uitgestorven, maar waarvan het bestaan in het verleden in ieder geval bekend was. Een wilde stier dus. Een beest waarvan bekend is, maar waarvan ook in de Bijbel staat dat hij niet getemd kon worden. Met geen mogelijkheid. Kunt gij de krachten van de eenhoorn binden enzovoorts. Kun je hem ook laten dorsen. Kun je hem voor de dorswagen zetten of voor de ploeg zetten. Nee, dat kan niet. Het was een rund wat niet te temmen viel. Terwijl normaal gesproken het rund wel degelijk voor de ploeg gezet werd. En gebruikt werd als trekdier om het land te bewerken. Maar de oeros werd geacht zo sterk te zijn dat hij niet te temmen was. Hij was ook niet te redden trouwens, want hij is inmiddels uitgestorven. Maar niettemin, dit is het beest wat hier genoemd wordt. Het is interessant trouwens, het heet in het Hebreeuws Rim. En Rim hangt samen met Rama. En dus met verhoging. Zodat de zogeheten eenhoorn, zoals nou helaas vertaald is, nou eenmaal altijd staat voor verhoging. En dat is dus een woordspeling die in de vertaling, welke vertaling dan ook, altijd zoek raakt. Hè. Er staat, gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens... eens hogen. Riem. Gelijk dat beest wat zo hoog is. Hoog in de zin van groot. Het was ook een groot beest. Maar het gaat vooral om zijn grote kracht. En de kracht van zo'n oeros zat hem natuurlijk weer in zijn hoornen. Daar gaat het om. Zodat het woord voor één hoorn betekent al, het is iets hoogs. En dat legt het verband ook met, gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns. Dat is één ding. Het andere ding is dat de eenhoorn, voor zover die in de Bijbel nader beschreven wordt, een type is inderdaad van Jozef. En vandaar dan ook die namen van Ephraim en Manasse. Ik meen dat dat staat in Deuteronomium 33. Jawel, Deuteronomium 33. Waar de zegen over Jozef wordt uitgesproken door Mozes vanaf vers 13. Over Jozef, die in zekere zin trouwens een dertiende was. Nou ja, Ephraim was dat, zijn eerstgeborene. En dat ga ik niet allemaal lezen. Maar er staat over Jozef in vers 17. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses en zijn hoornen, meervoud, des eenhoorns. Hoeveel hoornen heeft dus één eenhoorn? Nou, meer dan één, en dan lezen we maar weer verder. Met dezelfde zal hij de volken tezamenstoten, Jozef de eenhoorn, de wilde stier, die dus de volken tezamenstoot, tot aan het einde des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Ephraim, en deze, eigenlijk had er nou moeten staan, en die anderen zijn de duizenden van Manasse. Zodat de ene hoorn is een beeld van Ephraim, de andere is een beeld van Manasse, maar het beest zelf is Jozef. En nou weer terug naar Psalm 92. Gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens één hoorns, kan ook gewoon zijn, gij zult mijn hoorn verhogen gelijk Jozef. En dat is niet zo bijzonder hoor, want Jozef werd natuurlijk uitermate verhoogd en hem werd een koninkrijk gegeven boven alle koninkrijken der aarde. Hij was de allerhoogste. Nu zeggen we, hij had alleen Farao boven zich. Nou goed, dan zeggen we dat van de Heer Jezus ook. Hij had alleen zijn hemelse vader boven zich die hem het koninkrijk gegeven had. Maar in de praktijk maakt het geen enkel verschil. Hij was dus inderdaad een koning over de hele aarde. En het hele punt is dat de beloofde zegeningen, in het bijzonder dus die van het nieuwe verbond, die werden gegeven aan Abraham. En Sara trouwens. Maar Abraham, daarna aan Isaac, daarna aan Jacob. En meestal houdt dan het rijtje op. Dat is nu eenmaal zo. Abraham, Isaac en Jacob. Maar het rijtje gaat wel degelijk verder. Hoewel het zelden zo genoemd wordt verder in de Bijbel. Het rijtje gaat verder met Jozef. Na Jacob ging het naar Jozef en zo naar Ephraim. Zodat het noemen van Jozef en het noemen van de eenhoorn en dus het noemen van Ephraim wel degelijk een verwijzing is naar onze tegenwoordige bedeling. Waarin het nieuwe verbond op bijzondere wijze wordt toegepast. En met name via de beloften die aan Jozef gedaan zijn. Nou goed, meer zal ik daar deze keer dan niet van zeggen. Gij zult mijn hoorn verhogen gelijk. Eens één hoorn wil zeggen, gij zult mijn koninkrijk verhogen zoals ook bij Jozef. Want dat is eigenlijk de verwijzing die gegeven wordt. Een koninkrijk niet alleen in Israël, nee, niets, zelfs niet eens over Israël en zelfs niet eens in Israël, maar een koninkrijk hoger dan dat. Eigenlijk is de gedachte een koninkrijk in de hemel zelf. En dan vers 11, nog steeds. Ik ben met verse olie overgoten. Dat lijkt me duidelijk. Olie is een beeld van leven. Vers wil zeggen dat het nieuw is, dus het gaat over nieuw leven. Eigenlijk moet ik meteen zeggen, olie is een beeld van eeuwig leven, hoor. Olijfolie, zonder meer een beeld van, niet van leven in het algemeen, maar eigenlijk alleen van eeuwig leven. Maar vers, versterk het nog een keer, namelijk nieuw leven, namelijk eeuwig leven. En de uitdrukking, ik ben met verse olie overgoten, is dus gewoon symboliek. Er staat eigenlijk gewoon, ik ben wedergeboren. Dat is het eigenlijk, dat is de strekking ervan. En dat houdt erin opgestaan uit de dood. Vanzelfsprekend. Dat heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus, die wist het eerst ook niet. Maar die had het ook eerst nagevraagd, dus dat scheelt weer. Hè? Johannes 3. Ja. En hier vind je dus een uitspraak over de opstanding van Christus. Want zoals ik al zei, dat enkelvoud, mijn hoorn en ik ben met olie overgoten, is een uitspraak die in de eerste plaats dus in de mond gelegd wordt van de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Hoewel het helemaal niet verkeerd is om te zien dat het ook wordt toegepast op een ieder die gelooft onder het nieuwe verbond uiteraard. Want ook wij worden verhoogd met Christus en ook wij zijn met dezezelfde verse olie overgoten. Wedergeboren namelijk. En dan ga ik weer verder. Vers 12. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Ik heb trouwens andere vertalingen gezien. Waarin gewoon staat. Mijn oog zal mijn vijanden aanschouwen. Men heeft de term verspieders toen maar meteen verklaard. Verspieders zijn ook inderdaad vijanden. Dat is de strekking hiervan. Het zijn zoals wat geniepige vijanden. Die geheime agenten, weet je wel. Dat is het eigenlijk. Hè? De vijand die ook in het verborgen werkt. Laten we zeggen dat het hier dan in ieder geval gaat over de verborgenheid, de ongerechtigheid. En dan worden wij geacht te weten wat dat is. Ja. Mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Dat gaat over zien en de tweede zin gaat over horen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners. Die verspieders zijn dus boosdoeners. God ziet ze, God hoort ze. En wat houdt dat in als hij ze ziet en hoort? Dan houdt het automatisch in dat hij dan dus een oordeel over hen zal brengen. Ooit. Niet meteen, maar uiteindelijk wel. Hij ziet het en hij hoort het en hij onthoudt het. En zij verzamelen zich naar een hardigheid en onbekeerlijk hart. Een schat des toorns. Dat was Romeinen 2. En dat is wat de Heer hier dus zegt. Ik zie het wel en ik hoor het wel. Het gaat hen nog goed. Zij groeien, zij bloeien, vers 8. Maar zij zullen verdelgd worden. Daar komt het op neer. Het eigenaardige is trouwens dat als je de structuur van de psalm volgt, dan past vers 12 tegenover vers 10. Want zie uw vijanden, o Heer, want zie uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. En daarnaast vers 12. Mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen, mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. Zij zullen namelijk als werkers der ongerechtigheid verstrooid worden. En daarna krijgen we, dan ben ik toch met de structuur bezig. Vers 12 zet ik tegenover vers 10. En vers 13 tot en met 16 zet ik tegenover vers 8 en 9. En dan hebben we bijna alles gehad, want vers 1 tot en met 7 beschouw ik als inleiding. Zodat midden in de psalm overblijft vers 11. Merkwaardig genoeg. Dat is dus de belangrijkste waarheid van de psalm. De belangrijkste gedachte, namelijk, gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens één hoorns. En zelfs als je dit vers indeelt, vers 11 alleen, dan staat precies in het midden, gelijk eens één hoorns. Zodat alles bij elkaar daar eigenlijk de meeste nadruk op ligt in de hele psalm. En het is dus inderdaad de verwijzing naar Jozef, eventueel. En het koninkrijk van Jozef. Maar goed, zo komen we bij vers 13 weer. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom en zal wassen als een cederboom. De ene spreekt over overwinning, de ander spreekt over grote kracht. En het is dus in de praktijk gewoon synoniem natuurlijk, hè. Overwinning op de dood namelijk door de werking der sterkte zijner kracht. En dan vers 14, waar het enkelvoud ineens weer een meervoud wordt. Daar staat die in het huis des Heren geplant zijn, niet is, maar zijn, het is dus meervoud. Die in het huis des Heren geplant zijn, dien, dus aan dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Dat wil zeggen, zij groeien niet in eigen kracht, uitdrukkelijk niet. Het zijn niet hun werken, hun eigen werken, waardoor zij groeien. Maar er staat uitdrukkelijk, aan hen zal gegeven worden te groeien. En daar heb je het weer. Het heeft alles met die Sabbat te maken. Wanneer men niet meer werkt, dan lijkt het alsof men dan dus niet meer kan toenemen, niet meer kan groeien of vrucht dragen of bloeien of hoe het maar heet, het mag geen verzacht. Maar het punt is, als men ophoudt met werken en inderdaad begint te geloven, dan zal die groei inderdaad gewoon gegeven worden. En dat is wat hier staat. Die in het huis des Heren geplant zijn. Maar nou de vraag is, wat is het huis des Heren? En dan zeggen we maar weer gewoon het algemeen. Dat is in elk geval het koninkrijk, het nieuwe verbond, het algemeen, het koninkrijk. Maar in onze dagen in het bijzonder uiteraard de gemeente. Maar dat is het koninkrijk tot op heden. En, hè? En dat is het nieuwe verbond tot op heden. Dus daar is niks op af te dingen. Dat is ook Hebreeën 3 trouwens. Hè? Het huis Gods, welke gij zijt. Het huis waarover Christus hoge priester geworden is, die in dat huis geplant zijn, die daar dus in thuis horen, aan hen zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Waarom staat er die in het huis des Heren geplant zijn? Wel omdat het vervolgens gaat over het groeien. En die twee dingen horen dus bij elkaar. Hè? Dat had natuurlijk ook gezegd kunnen zijn, die in het huis des Heren woont. Maar dan wordt het groeien. Ligt er niet zo voor de hand. Maar het gaat om die gedachte. Men is geplant in het huis des Heren. Men staat dan dus, let op, hè. Men is geplant, men heeft een positie ontvangen. Dat is de plaats. Daar staat men in de vrijheid en in de genade. En op grond van diezelfde genade wordt gegeven te groeien. Dat is ook wat de Heer doet. En ook wat hij beloofd heeft tot stand te zullen brengen. Die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Dan zijn er altijd die zeggen, maar wij zijn toch geplant in de tempel en niet in de voorhoven. Dan zeg ik, nou dan zie je maar dat het in de eerste plaats inderdaad gaat om Israël en het koninkrijk in de toekomst. En dan ben ik er weer gemakkelijk af. Hè? Maar als u mij vraagt, is het eigenlijk zo dat hier gewoon staat, de tuinen die nou eenmaal bij het huis horen, die van het huis deel uitmaken. Wij denken, een huis is het bouwwerk en dan heb je een tuin of een hof bij, of achter of voor, soms voor en achter. Voor met onkruid, ja. Maar dat is niet het geval, het huis is het hele perceel, dat wil zeggen, er hoort de grond ook bij. En aangezien het gaat om bomen die groeien, bloeien, vrucht dragen, daarom staat er wordt geplant, er zal groei zijn en het is dus in de tuin of in de akker had het ook kunnen zijn, maar hier is het zelfs een hof. In de hoven dus die nou eenmaal bij het huis horen. Het gaat er niet om een onderscheid. Bovendien gaat het niet om de tempel, want die had geen voorhoven zo oorspronkelijk, maar die had oorspronkelijk maar een voorhof, enkelvoud. En daar gaat het dus niet over. Dus dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. En u weet, die voorhoven hebben ook een hovenier. En dat was het beroep van de eerste Adam. Waarna de vraag is, wat is het beroep van de laatste Adam? De hovenier. Dat heb ik ook eens nagevraagd aan ene Maria. En die dacht ook dat hij de hovenier was. Dus dat klopt. Ja, nee, dat was ook echt zo. Dat zijn beelden, dat moet je begrijpen. Hè? De laatste Adam die inderdaad de hof bouwt en bewaart. Dat is gewoon een beeld van het koninkrijk. Blijft altijd zo. Hè? Goed. En dan vers 15. In de grijze ouderdom. Leuke prachtige beeldspraak, hè. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen met excuses aan velen onder ons. Nou, weinigen onder ons trouwens. Maar als men grijs wordt mag ach geen vrucht meer te kunnen dragen. Dat is ongeveer de gedachte. Kan het ook niet helpen. Het moet eigenlijk voor die tijd gebeuren. Maar in de grijze ouderdom zullen zij niettemin, Hè? Desalniettemin vruchten dragen, dat blijft namelijk zo. En dat is zo omdat men namelijk eeuwig leven heeft ontvangen. Onvergankelijk leven. Een leven wat niet langzamerhand groeit en dan langzamerhand ook weer verdwijnt. Maar volgens de bekende golfbeweging waaraan onze hele schepping onderhevig is. Maar het is inderdaad stabiel. Het is er en dat blijft ook zo. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn. Vind ik altijd leuk. Want vet is de term die gebruikt wordt eigenlijk voor dieren die gekweekt worden. En groen is de term die gebruikt wordt voor planten of het akkerwerk of hoe het maar heten mag. En die is in de termen gecombineerd. Het gaat om vruchtbaarheid in het algemeen natuurlijk. Vet, ze zullen vet en groen zijn. Wel, waarom? Wat is de vrucht die zij dragen? Nou, wat het ook is, men kan het allemaal samenbrengen onder de uitdrukking van vers 16. Vrucht van het leven van de gelovigen, vrucht van het opstandingsleven in het algemeen, kan nooit wat anders zijn dan te verkondigen dat de Heere recht is. En dat is makkelijk genoeg, want daarvoor hoeven wij maar terecht in de Efezebrief bekende uitspraken over het doel van de roeping van de gemeente, namelijk om te betonen de uitnemende rijkdom zijner genade en om te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods, respectievelijk Efeze 2 en 3. Daarna zijn er natuurlijk nog heel wat andere schriftplaatsen, maar ze zeggen allemaal precies hetzelfde. Hè? Dat wij opgewekt zijn tot heerlijkheid des vaders. En dat we opgewekt zijn opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En dus tot heerlijkheid des vaders. En dat was bijvoorbeeld dan Romeinen 6. En hier staat, zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, zullen vet en groen zijn. Namelijk, zij zullen, want dat betekent het, zij zullen verkondigen dat de Heere recht is. En hoe dan ook, wie het ook is die behouden wordt, altijd is het zo dat degene die behouden wordt per definitie de uitbeelding is en een demonstratie is van de rechtvaardigheid Gods en van de grote werken Gods. En in het bijzonder dan natuurlijk van de genade Gods en de barmhartigheid Gods en hoe het allemaal maar heet mag. Maar in het algemeen samenvattend om te verkondigen dat de Heere recht is. En de psalmist en dus elke gelovige vervolgens zegt, hij is mijn rotssteen, in hem is geen onrecht. En daar begint het mee dat we ons onderwerpen aan een God die rechtvaardig is. Dat wil zeggen dat we ons onderwerpen aan het recht Gods en dat rechtvaardig achten, omdat hij ons dat nou eenmaal zo zegt. En daar roemen wij in en we stellen er vast, in hem is geen onrecht. Dat betekent dat het niet onrechtvaardig is dat de goddelozen inderdaad zullen verdelgd worden, zoals sommigen beweren, hè? Want er wordt beweerd, hè? Men zegt dus onrechtvaardig. Nee, het is niet onrechtvaardig dat de goddelozen verdelgd worden, want er staat in de Bijbel dat het zo is. Hè? Het is niet onrechtvaardig. En aan de andere kant is ook niet onrechtvaardig dat de gelovige zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Want dat berust ook namelijk op het recht Gods, dat namelijk de straf van onze zonde gedragen is. En dat wij weliswaar zwak zijn naar het vlees, maar dat wij met ons hart en met ons inwendige wensen, met ons wezen dus, ons onderwerpen aan de wet Gods. Die zwakheid wordt ons dan dus niet toegerekend, maar we worden gerekend naar die inwendige mens, namelijk naar geloof. En geloof wordt dus gerekend tot gerechtigheid. Ook dat is een demonstratie van het recht Gods. En dat staat in Romeinen 3, maar daarover hebben wij het weer een andere keer. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we mogen leven uit het voorrecht, de voorrechten die u ons gegeven hebt. Maar we danken u ook dat we mogen weten dat ook dat voorrecht recht is. En dat het berust op uw rechtvaardig oordeel, op uw rechtvaardige werken, waarbij u een oordeel gebracht hebt, een rechtvaardig oordeel gebracht hebt over de zonde, maar waarbij u bovendien vervolgens nieuw leven tot stand gebracht hebt in de opstanding van Christus. We danken u, Vader, dat we daarin mogen staan en dat we daaruit mogen leven en dat ook wij met heel ons hart en ook daarom ook zelfs met onze mond uw naam mogen grootmaken. In de wetenschap dat wij weliswaar van nature onrein van lippen zijn, maar dat u degene bent die ons gereinigd hebt en dat uit ons hart nu inderdaad die lofprijzing naar u mag voortkomen. Wij danken u, Vader, dat wij, ondanks wie wij van nature zijn, dat wij van niettemin met vrijmoedigheid, tot u mogen naderen, omdat u zelf een rechtvaardig oordeel gebracht hebt over al ongerechtigheid, en omdat u zelf ons uitgenodigd hebt om te naderen tot u, om te komen zoals wij zijn, opdat u ons zoudt reinigen en heiligen. We danken u daarom, Vader, dat we ook deze avond uw woord mochten openen en mochten bepaald worden bij deze meest essentiële waarheden van het nieuwe verbond. Dat u een oordeel brengt over alle goddeloosheid, maar dat u leven en overvloed, leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid hoort, dat u dat geeft aan een ieder die in geloof zich onderwerpt aan deze grote koning. Aan hem die uitermate verhoogd gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn. En we willen elkaar ook bij u aanbevelen voor de dagen die voor ons liggen. We weten dat wij leven aan één kant nog midden in de wereld, maar u hebt beloofd dat u ons zoudt bewaren van de boze. En daar roemen we in, Vader, dat willen we ook voor u zeggen. Wilt u ons bewaren van die boze, opdat wat ons ook overkomt in dit leven en in deze wereld, dat wij niettemin onze harten zouden openen voor u. En dat we niettemin onze harten en hoofden opwaarts zouden richten, opdat u onze levens zoudt vullen en inhoud geven. Wees u daartoe ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.